Past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Als we het niet meer hoeven te doen, dan kunnen we ons focussen op de dingen die echt waarde toevoegend zijn.
Maar dat kan alleen maar als je mensen hebt die schouders eronder willen zetten en erin geloven en het ook gaan doen.
Welkom bij EY Tech Transformers, een podcast over tech en verandering. Want digitale transformatie, ja, dat willen we allemaal. Maar hoe zorg je dat het verder gaat dan alleen de buzzwords als big data, AI, analytics enzovoort. In deze podcast graven we dieper. Dat doe ik samen met de experts van EY. En ik ga op onderzoek hoe technologie kan bijdragen aan een beter werkende wereld. Mijn naam is Jim Stolze. Welkom bij EY Tech Transformers. En bij mij aan tafel voor deze podcast Gina Michiels en Erin Otten. Welkom.
Dankjewel.
In Amsterdam, want jullie komen uit Rotterdam.
Ja, klopt. Rotterdam.
Ja, precies.
Je zit ook in hetzelfde team?
Ja, zeker.
Zeker.
Oké. Ja. Nou, in deze aflevering gaan we het hebben over digitale transformatie, maar dan wat dieper. Intelligent automation, cloud. Er komt heel veel voorbij, maar eerst wil ik jullie een beetje beter leren kennen. En daarvoor heb ik jullie cv's naast elkaar gelegd. Op zoek naar de overeenkomsten, die zijn er, maar ook verschillen. Zo is een van jullie tweetjes een Rotterdamse rugbier.
Dat moet jij zijn. Oh nee, dat was ik.
Kijk maar. Ja. Dat klinkt wel heel cool.
Is zo, ja. Het is wel een late ontdekking geweest in mijn leven. Ik was 24, 23 toen ik daarmee begon. Tijd in Arnhem gewoond, daar gespeeld. En nu inmiddels 4 jaar in Rotterdam. En ik ben daar nu sinds 3 jaar aangesloten bij de Rotterdamse rugbyclub.
Lekker. Dus,
met veel plezier weer opgepakt. Ja. Dus maandagen zijn af en toe wat zwaar op kantoor. Maar,
ik wou zeggen, dan kom je bont en blauw aan.
Nee, dat valt mee. Maar het is inderdaad, het is een contactsport. Ja. Zeker, ja.
Hey, en wat zegt dat over jou? Ben jij ook een doorzetter? Iemand die helemaal tot het gaatje gaat?
Goeie vraag, ja. Nee, ja, dat denk ik sowieso wel. Maar het leuke is van rugby is de parallel die het heeft met het zakelijke leven. En rugby is wat dat betreft onvergevelijk. Als je daar een foutje maakt, dan is de impact is die daar. En je kan het niet alleen doen. En dat is in het bedrijfsleven ook zo.
Ja.
Ja, je wil iets bereiken als team en dat moet je samen doen. En als je bij rugby denkt dat je in je eentje even de bal naar de overkant brengt, dan is dat vaak een illusie. Dus ja. Dat vind ik het mooie eraan.
Cool. Ja. En wat ik ook heb gezien is, een van jullie twee is helemaal geobsedeerd door Scrum en Agile.
Dat kunnen we allebei wel zijn eigenlijk.
Ja. Allebei, oké. Okay.
Maar ik denk, ik heb behoorlijk wel wat certificering behaald in het gebied van Agile. Dus Scrum Master, Product Owner, Lead Agilist, maar ook Skilled Agile, Product Owner, Product Manager.
Ja.
En ja, dat is eigenlijk, ik zit ook in het team Business Agility. En dat is eigenlijk mijn specialisatie. En ja, ik heb eigenlijk dat pad gekozen omdat ik het heel erg leuk vind om bedrijven te helpen in het gebied van Agile.
Ja.
Dus dat eigenlijk.
Is daar nog veel werk nodig? Of is iedereen al helemaal Agile? En
nee, zeker veel werk nodig. Je ziet ook heel veel bedrijven die hebben dan Agile transformatie ondergaan. Of die denken dat ze, of die zeggen dat ze Agile zijn. Maar als je dan bezig bent met een bepaalde implementatie of iets ontwikkelen, merken ze toch van, oh, we lopen toch vast.
Mm.
En dan ja, komen wij eigenlijk in beeld. Dus ja, we krijgen verschillende vraagstukken. Sommige vragen, nou, kunnen jullie een rol vervullen als Scrum Master?
Ja.
Dat weet ik al, maar kan ook als rol als Agile Coach. Dus dat je een team begeleidt in het Agile werken. Dus ja, dat doe ik dan eigenlijk.
Ja. En dan moet ik ook vragen, welke band heb jij volgens mij?
Welke?
Met Scrum heb je toch al die belts en zo?
Dat is met Lean.
Oh, dat is Lean.
Oh, dat is
ja,
weer een andere school.
Die heb ik niet, nee.
Okay.
Nee. Dat is ook een vorm van Agile overigens, ja. Maar ja. Nee, dat heb ik dan niet.
Nee.
En jij? Nou ja, kijk, ik ben eigenlijk als science gewoon bij EY gestart, 5 jaar geleden als manager. En ik ben sinds 3 jaar bezig met het teamopbouw waar Gino ook onderdeel van uitmaakt. En waar we eigenlijk Agile hebben ontwikkeld als capability.
Ja.
En je ziet eigenlijk dat Agile veel meer, nu, nou ja, samenraapsel eigenlijk meer een samenvloeisel is van de best practice in de markt. Zoals ook Lean, maar ook product management en dat soort zaken.
Ja.
En ja, en ik denk dat gewoon randvoorwaardelijk is voor alle digitale transformaties. En je kan tech implementeren, maar als je daar niet de maximale waarde uithaalt en niet nadenkt over principes, over en veranderlijkheid van de wereld, et cetera.
Ja.
Dan is dat niet succesvol. Dus in die zin denk ik dat het een niet zonder het ander kan bestaan. En het is ook wel in die zin ook wel echt een hobby van mij. Ik geef ook trainingen en ik vind het hartstikke leuk om te doen. Ja.
Ik dacht even dat je weer een metafoor met rugby ging.
Die komt ook nog. Ja, zeker.
Ja, nou, heel tof. En voor de luisteraars en voor de kijkers, het is nu wel duidelijk. We hebben hier te maken met EY, de tak consulting. Hè? Dit gaat niet over accounting of over cybercrime. Dit is consulting.
Ja.
En dan specifiek binnen het gebied van digitale transformatie.
Ja, ze zou het kunnen zeggen. Dus EY heeft inderdaad service lines, zoals inderdaad ook assurance, wat nog steeds een heel belangrijk vakgebied voor ons is. Mm. Consulting, adviesdienstverlening, en dat is eigenlijk opgesplitst in twee stukken. Business consulting, dus alles rondom supply chain, maar ook bijvoorbeeld finance en dergelijke. En technology consulting. Ja. En iedereen die tot nu toe gesproken heeft en wij ook, vallen onder het brede technology consulting.
Ja.
Waarbij we eigenlijk alles doen van techstrategie tot implementatie. Veel mensen associëren EY misschien ook wel terecht met een stukje PowerPoint engineering. maar niets is minder waar, dat doen we ook. Niet onverdienstelijk, maar ook wel echt de stap die daarna komt. En we hebben echt hele slimme engineers. En ook van cybersecurity bijvoorbeeld. Ja. Die ook echt zelf weten hoe het werkt en het ook doen.
Mouwen oprollen en gaan.
Precies.
Ja. En wat jullie gemeen hebben qua cv is RSM, Rotterdam School of Management.
Ja. Zeker.
Wisten jullie dat ook?
Ja. Ja. Dat is wel van elkaar, ja.
Want dat is de, als je gaat kijken naar, van het ROC naar de HAN, naar de VU, nog even een stukje New York en daarna naar de Rotterdam School of Management. Daar zit die doorzetten.
Flinke aanloop genomen. Ja. Ik heb in het verleden mezelf een beetje een achterstand aangedaan door wat andere prioriteiten. En daardoor heel veel stappen moeten zetten om te komen waar ik ben.
Ja.
En ik heb ook die opleiding in deeltijd gedaan. Dus ik werkte toen al wel fulltime als software engineer. En heb toen die master erbij gedaan in de avonturen.
Ja.
Interessant genoeg woon ik toen in Ede. En ze waren toen bezig met de A12 herstellen. En ik kon elke avond in de file naar Rotterdam en terug. En nu woon ik er.
Ja, dus, precies. Ja. En jij bedrijfskunde en ook veel BI, las ik?
Eerst bedrijfskunde gedaan. Ja. Dus inderdaad na mijn middelbare school naar Rotterdam verhuisd. En is bedrijfskunde. En toen een master gedaan in Business Information Management.
Ja.
Dus dat is wat breder, maar daar heb ik ook inderdaad wat technische vakken gehad. Maar ook wat meer business architecture bijvoorbeeld.
Ja.
En uiteindelijk bij EY terechtgekomen.
En ik vraag dat omdat als je nu kijkt naar je collega's bij consulting, hebben die allemaal een beetje zo'n profiel? Want ik kan me ook voorstellen dat als je naar MTS elektrotechniek en standaard praktijkdiploma boekhouder hebt gedaan, dat dit niet helemaal de league is waarin je opereert.
Het ligt eraan dat als ik kijk naar ons eigen team, want ja, die mensen ken ik. Ja, die hebben eigenlijk best wel een soort van dezelfde achtergrond. Ook wel veel ook RSM gezeten.
Mm-hmm.
Maar we hebben ook best wel wat technische mensen, zoals mechatronica. Mm-hmm. Volgens mij ook aerospace engineering hebben we zelfs een collega.
Ja,
precies. Dus er zitten ook heel veel technische mensen bij ons.
Ja.
En ja, dat zie ik dus vaak binnen ons team.
Oké.
Ja. Nee, zeker. Het is echt in die zin verschillende beroepsgroepen. Uiteindelijk hebben we hetzelfde doel. Dus bedrijven slimmer maken door techniek en verbeteren van de ways of working.
Ja.
En ik vind wel heel goede ontwikkeling dat we natuurlijk eerst meer de traditionele opleidingen zoals bedrijfskunde en meer van dat. Maar dat het nu ook echt wel meer echt technische studies zijn en de TU Delft en echte engineering achtergronden.
Ja.
Ik denk dat is ook wel wat je ziet in de markt bij onze klanten. Zeker de klanten die langer bestaan, die nu moeten opnemen met de digital natives, zoals we dat noemen. Airbnb, Uber, dat soort bedrijven. Die moeten gewoon radicaal veranderen. En daardoor zie je het eigenlijk ontstaan dat los van de agile ways of working, maar dat ze ook veel meer een softwarebedrijf worden. Want dat is waar ze het eigenlijk tegenop moeten nemen.
Ja.
Dus die hele engineering cultuur en mindset, die zien we ook terug bij onze klanten.
Ja.
Dus dat moeten we ook zelf opbouwen en onderhouden.
Practice what you preach.
Precies.
Mm-hmm. Ja. En we hebben nu ongeveer een beeld van jullie team. Neem eens mee naar een doorsnee dag. Wat is voor jou een dag dat je zegt, kijk, daarom doe ik dit werk?
Nou, dat is in mijn geval wel echt de diversiteit van het werk. Ik leid ook een competence. Dus ik vind het heel erg leuk om met de strategie van het team bezig te zijn. En met de klant en het commerciële aspect. Maar inhoudelijk, en dat zie je eigenlijk verticaal door de hele organisatie heen tot aan de partners aan toe. Iedereen doet ook klantwerk. Dus we hebben niet een apart salesapparaat. We hebben gewoon, iedereen is gewoon boots on the ground zelf werk aan het doen. En dat vind ik ook heel leuk. Dus de andere dag ben je weer vol bezig met de projecten en de inhoud.
Ja, je hebt niet een voorkeur voor een bepaalde sector of een bepaalde technologie.
Ja, in principe zijn we niet heel sterk sector georiënteerd. Mm-hmm. Met een aantal, we hebben wel een public divisie.
En maar juist persoon, je kan toch iets hebben met retail.
Ja, maar je ziet dus inderdaad ontstaan dat ik vanuit mijn achtergrond wel steeds meer echt een consumer product en retail profiel heb opgebouwd. En daar heb ik ook al veel affiniteit met die markt. Maar het is in die zin niet in beton gegoten.
Nee. Hoe is het met jouw voorkeuren?
Nou, eigenlijk ook niet heel sterk. Ik moet wel zeggen, ik heb ook veel projecten gedaan in het gebied van retail. Veel met Erin ook gewerkt. En daardoor, ja, ik vond dat wel heel erg leuk om te doen. Want het is heel erg dynamisch. Het is ook heel erg tastbaar. Hè? Ik ben ook eindconsument bijvoorbeeld van producten van klanten waar ik als consultant heb gewerkt. Ja. Dus dat maakt het wel heel erg leuk. En dat, daarom vind ik die industrie wel heel erg leuk. Maar niet per se, ik zeg, oké, dat wil ik alleen maar gaan doen. Ik sta juist wel open voor allerlei sectoren. En die kansen krijg je ook echt wel bij ons.
Ja.
Dus ja.
En werk je dan vooral vanuit het kantoor in Rotterdam of zit je vooral bij klanten?
Nou, nu eigenlijk veel thuis.
Oh ja,
Rotterdam af en toe, als we dan bijvoorbeeld mijn andere teamgenoten komen ook uit Rotterdam. En zeggen, oké, we gaan een dagje naar Rotterdam. Maar als ik dan echt klantwerk ga doen of echt met andere team, andere collega's ga zitten, dan is het toch Amsterdam. Dus ik zit wel vaker hier dan Rotterdam, helaas.
Ja, snap ik. En ik zou nu al 1 of 2 cases met jullie willen bespreken. We hebben nu een goed beeld van jullie. We weten wat EY Consulting doet. Jullie persoonlijke voorkeuren. Wat is een case die jou na aan het hart ligt?
Ja, dat is toch wel een groot project. Wat ik ook met Erin heb gedaan. Mm-hmm. Dat was een groot intelligent automation project. En bij een retail, een groot sportmerk.
Ja.
En daar was eigenlijk de vraag, nou, ze wilden een distributiecentrum openen zonder daar mensen te hoeven aannemen. Dus het ging echt het liefst dus open gaan zonder
een nieuw distributiecentrum.
Ja, okay. Zonder 80 mensen aan te nemen. En dus bij ons kwamen ze met de vraag van, kunnen jullie ons niet helpen? Want wij hebben heel veel mensen, heel veel slimme mensen die eigenlijk hele saaie transactionele processen uitvoeren. Nou, als we die mensen nou slimmer inzetten, hoeven we geen nieuwe mensen aan te nemen. Maar hè, kunnen die inzetten bij het nieuwe distributiecentrum?
Ja.
En dus eigenlijk toen kwamen wij in beeld. En dat hebben we eigenlijk, we zijn er eigenlijk op ingespeeld door het inzet van robotics, intelligent automation. Dus we gingen, we hebben er echt enorm veel processen geautomatiseerd. Door middel van RPA, OCR, chatbots, machine learning.
Ja.
En ja, de resultaten daarvan nu waren ook behoorlijk.
Dat zijn taken die voorheen door mensen werden gedaan.
Ja, precies.
Dat heb je dus nu echt in software weten te vangen.
Inderdaad, het is echt saaie eigenlijk. Zeg maar dat ze een systeem bewerken waar ze gewoon heel veel moeten klikken. Heel veel moeten kopiëren en plakken.
Formuliertjes van het ene systeem in het andere.
Ja, precies. Terwijl het eigenlijk hele slimme mensen zijn. En ook toen we daar kwamen, je merkt ook echt dat die mensen staan te springen. Om te zeggen van ja, help ons. We vinden het zo saai. Als we het niet meer hoeven te doen, dan kunnen we ons focussen op de dingen die echt waarde toevoegend zijn.
Ja.
Dus dat was wel een heel leuk project. Ook heel erg belangrijk, was het werk van Agile. Dat is echt ons delivery model. Want door het werk door Agile te werken, ja, blijf je continu meten eigenlijk van, doen we nog de goede dingen? Ja. Elke sprint, dus elke 2 weken keken we dan, is de klant er blij mee? Zijn we nog wel de juiste processen aan het automatiseren? Dus dat was ook wel echt een belangrijk component binnen dat project.
Ja. En wat is dan jouw rol? Ben je aan het kijken welke processen zijn er en hoe kunnen we dat op een slimmere manier doen?
Ik had dus de rol van product owner. En eigenlijk deed ik wat meerdere dingen. Dus heel veel stakeholder management. Dus dat je dan met de klant gaat kijken van oké, welke processen gaan we automatiseren? Want ja, zoals ik net zei, meerdere teams, afdelingen die staan te springen om geautomatiseerd te worden of hun processen. Dus dan moet je kijken, oké, welk proces heeft urgentie en maakt de meeste impact?
Mm-hmm.
Dus dat moet je dan eerst nagaan. Dus je maakt een business case. En op basis daarvan maak je dan beslissingen. En als je dan hebt gezegd, oké, we gaan dit proces automatiseren. Ja, dan maakte ik eigenlijk de vertaalslag voor de developers. Om te zeggen van, oké, dit moet het eigenlijk gaan doen.
Ja.
Dus dat was dan eigenlijk mijn rol.
Ja. Dit allemaal wel en dit nog even niet. Of als je tijd over hebt, dat soort sessies
ja,
zijn
precies,
er toch?
Ja, precies. Ja, dat is ook de rol van als product owner die je hebt, zeg maar. Prioritering, stakeholder management, de klant tevreden houden, maar ook je team natuurlijk.
Ja, ik heb wel eens gehoord dat dat een soort poker is. Dat je eigenlijk met allemaal geeltjes in de weer bent van, nou ja, dit wil de klant, dit willen wij. Kunnen we dit wel doen en dit niet? Of maak ik het nu te spannend?
Nou, dat doen we eigenlijk wel. Zat er dan met meerdere afdelingen daar een soort van poker van oké, wat levert het nou op? Hoe moeilijk is het nou? En dan doe je dat door middel van poker. En uiteindelijk ga je middelen om te kijken wat komt daar nou uit. En juist die uitkomsten kun je zeg maar ook gebruiken om het gesprek aan te gaan met de afdelingen die zeg maar niet die nog even moeten wachten.
Ja.
Maar juist door iedereen te betrekken, ja, creëer je ook begrip. Dus dat is wel heel erg belangrijk ook. Een belangrijk middel inderdaad om samen te werken.
Je krijgt er continu naar de toegevoegde waarde. En dat is één ding. Maar als iets heel veel waarde oplevert en ook heel veel kost, dan is natuurlijk de vraag of je daarmee moet beginnen. En als je rekening houdt met al die factoren, waarde is één ding, maar bijvoorbeeld ook je kan risicomitigerende maatregelen willen nemen of iets willen optimaliseren.
En je hebt natuurlijk de investering die je moet doen om dat te bereiken. Nou, idealiter, wat het meest oplevert tegen de laagste investering, dat wil je eigenlijk als eerste doen.
Ja.
Want dan, op het moment dat je dat dan live brengt, dan kan het alvast die waarde gaan opleveren.
Maar weet je dat van tevoren? Of weet je dat pas na 2 weken?
We hebben geen glazen bol, maar haar rol als PO en de kennis die ze heeft van de business en het domein waarin we werkten. We zijn begonnen in supply chain. Dan verwacht je dat je wel weet wat de return is bij zo'n proces. Plus, ja, we maken ook echt wel een business case. En dus als bijvoorbeeld een team van 5 mensen daar per element 2 weken mee bezig is, dan is dat duurder dan als het 1 keer per jaar gebeurt, een dag, bij wijze van spreken.
Ja.
En dus dat soort dingen probeer je te vangen in de business case. En nou ja, als het dan ook nog eens een keer makkelijk te realiseren is, dan beginnen we daarmee.
Ja. Ja. Dan kan ik me voorstellen bij een distributiecentrum dat er inderdaad heel veel processen zijn. Dat gaat over welke orders zijn er, welke adressen, welke transporteurs. Dus dat is veel informatie. Dat doe je dan door middel van RPA, wat je zei. Maar er zijn ook nog fysieke handelingen. Die doosjes moeten gevuld worden. Heb je dat ook geautomatiseerd?
Nee, dat niet. Maar ik moet wel zeggen dat distributiecentrum was eigenlijk ook grotendeels geautomatiseerd. Dus ook juist als een order binnenkwam bijvoorbeeld, dan werd het ook automatisch al gedaan. Dus het distributiecentrum zelf was eigenlijk al 1 grote robot.
Hmm.
Uiteindelijk heb je ook nog mensen nodig in administratie. Of je hebt alsnog mensen nodig op een kantoor. Nou, als je dan die mensen... Die mensen wilden ze eigenlijk niet opnieuw aannemen. Dus het distributiecentrum zelf was eigenlijk al grotendeels geautomatiseerd. En dat was ook wel heel erg indrukwekkend om te zien. Want we hebben ook mogen kijken. En dan zag je echt gewoon continu. Zag je al hele grote gangpaden. En zag je allemaal robots eigenlijk te werk. En dat was wel echt wel heel gaaf om te zien. En dat is ook wel leuk dat je dan merkt van oké, dit is dan de impact zeg maar die we kunnen maken bij de klant. Dus dat maakt het wel leuk.
En heb je ook nog iets gemerkt Het voordeel van Scrum en Agile werken is dat je dingen test en dat dingen soms anders uitvallen. Ben je zoiets tegengekomen? Ik zei, dat hadden we toch anders gedacht?
Best wel vaak. Nou, vaak wel eens.
Hmm.
Want het kan natuurlijk zijn dat als je eenmaal een robot live brengt, dat er toch wat dingen tegenvallen. Dus hoe zeg ik dat? Bijvoorbeeld als een bepaald systeem niet stabiel is, dan valt de robot ook uit.
Ja.
Dus dan moet de klant toch weer terugvallen op een manuele handelingen.
Nee.
Ja, en dan als je dat niet goed hebt uitgedacht, dat is dan, dan moet je zeg maar opnieuw weer naar gaan kijken.
Ja.
Ja, dat is wel een interessante vraag. Want zeker bij RPA, wat in die zin, mag het niet zeggen, maar een beetje domme software is. Hè, die kijkt gewoon naar wat doe je op een systeem. Nou, en dan kopieert je gedrag. Dus letterlijk het robotiseren van handelingen. En vaak zijn mensen zitten zo in hun eigen, het is natuurlijk ook hun werk, maar wat ze normaal gesproken doen, dat ze dat op die manier zeg maar designen. En dan is het een onderdeel van een proces waar we dat eerst optimaliseren. Maar wat echt een typisch iets is wat terugkomt in zo'n proces, is dat er dan toch excepties zijn die niet waren voorzien. En die robot, die krijgt in 1 keer een signaaltje wat niet van tevoren is bedacht. Nou ja, die gaat dan niet verder. Of dat is maar net hoe je programmeert natuurlijk.
Ja.
En dat zijn dingen die inderdaad wel vaker voorkomen. Maar je merkt wel dat als je... En dat is het interessante van, denk ik, ons werk. Is dat het is in principe niet echt technisch werk. Of het is wel, techniek is eigenlijk meer de randvoorwaarde. Maar we kijken veel meer naar die business.
Ja.
En hoe meer je kennis hebt van die supply chain processen of die finance processen. Hoe beter je ook dat soort robots kan bouwen. Omdat je van tevoren al weet hoe invoicing gaat. Hoe procure to pay en dat soort processen in elkaar zitten.
En hoe diep ga je dan toch? Ben je ook degene die de software uitkiest die dan op de markt is die hiervoor geschikt is?
Ja, hangt natuurlijk af van waar de klant staat in het proces. Dus deze klant had al een softwarepakket. Maar uiteindelijk hebben we in overleg met de klant geadviseerd om over te gaan naar een ander pakket.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk aan de klant om daar wel of niet mee te gaan. En dus dan doen we een stukje software selectie. Maar sommige klanten hebben al duizenden bots. En dan gaat het veel meer over een stukje optimalisatie van de botfarm, zoals het heet. Of doorontwikkeling op dat soort zaken.
Ja. De bot farm. Ja. Dat klinkt wel heel cool.
Ja, je kan ook een beetje een dystopisch beeld bij krijgen met duizenden robots. Maar goed. Het zit allemaal op een server. Dus het is niet heel zichtbaar. Wat zichtbaar is dat mensen veel meer hun hoofd moeten gebruiken bij hun werk. In plaats van eigenlijk als een robot hun dag vullen.
Ja. Je hebt niet een keertje 's nachts stiekem gekeken in het distributiecentrum om te kijken wat de robots in hun vrije tijd deden. Nou, mooie case. Gina, fijn dat je die hebt meegebracht. Ik ben benieuwd of jij nog iets kan delen.
Dat kan ik zeker. Misschien is het nog even goed om aan te vullen op wat Gina net zei.
Ja.
Dus je hebt echt het RPA-stuk en wat je ziet. En dat maakt het ook meer dat we kijken naar opkomende technologieën. Ja, RPA, puur transactionele stuk, dat is wat we noemen eigenlijk alweer inmiddels een commodity. Dus dat, dat is er al heel veel en hebben heel veel gedaan. En veel klanten zijn er ook verder mee. Wat nu eigenlijk de interessante volgende stap is, de volgende generatie, is dat we, en ik vind het vervelend om jouw buzzword te moeten herhalen, maar meer kijk naar AI en machine learning om die processen nog beter te doen. Hmm. Ja, dus een voorbeeld nog om die case die Gina noemde. Een van die processen die die klant had, was het laden van containers. Dus het wordt gemaakt in Azië of ergens, of Turkije of waar dan ook. Die moeten verscheept worden. Nou, daar heb je laadplannen voor om die containers te laden. En je kan je voorstellen, bij één container maakt niet zoveel uit. Maar als je duizenden containers per dag verscheept, ja, één doosje meer of minder heeft best wel veel economische gevolgen. En dan moet je dus ook rekening houden van, ja, soms is een halve container voor een klant die er veel meer voor betaalt, moet toch de prioriteit krijgen dan een hele efficiënte container die pas over 3 maanden nodig is. Aanvankelijk was dat een RPA-proces met een hele beslisboom als dit dan dat. En op een gegeven moment dachten we, hier kunnen nog wel meer efficiëntie uithalen. En hebben onze engineers echt een machine learning model gebouwd. Wat uiteindelijk heeft geleid tot 15% of 20% meer efficiëntie in die laadplannen. Oh, wow. En dat is een voorbeeld. Maar we kijken ook bijvoorbeeld naar dingen als conversational AI. Dus
en je zei chatbot. Onze engineers. Dus dat zijn jongens en meisjes in jouw team.
Ja, sterker nog, in het team van Data Analytics was het iemand. Dus we werken in die zin ook samen. Het is, we zijn echt één technology consulting team. Mm-hmm. En die zit inderdaad in het engineering team.
Ja. En dat was op basis van machine learning.
Ja.
Had je dan historische data om op te trainen?
Zeker, ja. En scenario's die uitgewerkt zijn. En het is natuurlijk, dat bedrijf is niet net begonnen met die containers verschepen. Dus het is natuurlijk best uit het verleden veel informatie beschikbaar.
Ja.
Ook gezegd worden dat er nu veel meer variabelen bij zijn gekomen. Omdat als je met machine learning werkt, dat je dus ook naar veel meer dingen kan kijken. Veel meer facetten dan normaal gesproken het geval was geweest.
Ja.
En dat machine learning met een model maakt zo'n plan en dan pakt de traditionele RPA weer over om alle handelingen te doen in SAP en systemen en het simpele werk, zeg maar.
Ja, dus, lekker dit.
Ja, zeker. Ja. Ja.
En je zei ook nog iets over conversational.
Ja, dus chatbots. Hmm. Dus je ziet dus ook dat transactionele idee is ook vaak bijvoorbeeld mailverkeer. Dus of vragen om toestemming of informatie over iets of heel veel repeterende vragen die soms net iets anders geformuleerd zijn of met spel- of taalfouten. En zo'n conversational AI herkent die patronen. En we hebben een chatbot gemaakt, die heel veel van die vragen afhangen. Dus voor een deel is dat de IT-helpdesk geweest. Maar voor een deel is het ook binnen dat supply chain organisatie. Gewoon vragen over de status van leveringen en dat soort dingen.
En met wie praat die chatbot?
Nou, de mensen in het distributiecentrum die vragen hebben, die hoeven nu niet meer reach-out te doen naar de back-office. Maar kunnen gewoon met de chatbot. Ja, intern. Ja. Ja.
Slim.
Ja, dat is grappig. Vaak wordt chatbots geassocieerd met de buitenwereld, maar intern zijn er ook heel veel toepassingen voor. Ja.
Hadden we toch nog over chatbots gehad?
Ja.
Ja. Had ik niet verwacht van tevoren. Ja.
Nou ja, dus het hele idee van robotics is, natuurlijk, je hebt de fysieke robots, maar ook op softwarematig is er gewoon heel veel ontwikkeling gaande.
Ja. Erin, moeten we het nog over cloud hebben?
Ik denk het wel. Dus de cloud is een concept wat niet nieuw is. We hebben daar al 10, 20 jaar over. Zo niet langer. En in essentie is het natuurlijk ook niet zoveel meer dan dat je gebruik maakt van de computer van een ander of een ander bedrijf. Maar toch is daar heel veel in gaande. Ik wil cloud op zichzelf niet een opkomende technologie noemen, maar de toepassing wel.
Hmm.
Dus waar het vroeger nogal ging over, moet je wel of niet naar de cloud en daar een business case voor maken, is het nu eigenlijk veel meer de vraag, wanneer ga je naar de cloud en in welke hoedanigheid en onder welke volgorde en ook randvoorwaarden bedoel ik.
Ja.
En natuurlijk ook bij welke provider.
Of je bent er al en hoe kan je het beter doen?
Dat, ja, zeker. Ja. Want je ziet wel dat echt de grote corporates, grote bedrijven, of het nou consumer products is of in de banking, zitten echt wel significant in de cloud.
Ja.
En natuurlijk zijn er nog sommige dingen die ook voor de wet en regelgeving fysiek bewaard moeten blijven. Maar het merendeel is inmiddels in de cloud.
Ja. En er zijn sommige organisaties die zijn ook eigenlijk hals over kop vertrokken. En die hebben dan een multicloud. Van alles en nog wat bij heel veel verschillende partijen.
Ja,
is dat oké?
Nou, dat is vaak niet. Een multicloud kan natuurlijk handig zijn. Als je voor een lage kosten cloudomgeving gaat waar heel veel verkeer is. Heel erg afhankelijk van natuurlijk de behoeften van de organisatie en wat er nodig is. Maar in principe is het natuurlijk ideaal als je daar goed over nadenkt hoe je naar de cloud wil en de investering vooraf neemt om die strategie te bepalen en het dan uit te voeren.
Hmm.
Wat je nu ook ziet is dat, ik weet niet of het in dit geval hals over kop was, maar dat een bedrijf bij cloud provider A gaat. Ik zal het niet de providers noemen, want we hebben ook wat samenwerkingen. Maar
het zijn Amerikaanse partijen.
Het is een Amerikaanse partij die begonnen is in de retail, wat natuurlijk wel interessant.
Okay.
Ja. En goed, maar die zijn er eigenlijk gaandeweg. En soms weet je het ook echt niet van tevoren achtergekomen dat er significante kosten aan zitten. De ontwikkeling binnen die cloudomgeving was heel complex. Dus ook een aantal architecturele vraagstukken. En die zijn eigenlijk teruggaan naar de tekentafel. Van ja, als we dit nou eens even opnieuw zouden moeten doen. Er zijn ook een aantal nieuwe architecten betrokken bij die klant. En dan zouden we het eigenlijk liever willen consolideren dat we alles bij één cloud provider neerzetten.
Ja.
En waarbij eigenlijk ook, en dat vinden wij natuurlijk heel erg leuk, want waar ze heen gaan is Microsoft. En EY heeft een hele belangrijke samenwerking met Microsoft. Al jaren, maar dat neemt nu eigenlijk nog meer een vlucht. En hun strategie is eigenlijk om dat platform first, het platform first principe te doen. Dus eigenlijk alles wat ze doen in de cloud moet binnen Microsoft zijn. Mm-hmm. Tenzij er echt een uitzondering voor is. En dat is natuurlijk voor ons heel leuk.
Ja.
En want onze technische mensen komen dus in die zin in een soort snoepwinkel waarin ze met de nieuwste dingen kunnen experimenteren. Want die klant is best wel progressief in het omarmen van de nieuwe ontwikkelingen van Microsoft. Waar je toch ziet dat in de meer gereguleerde omgevingen, dit is een consumer products organisatie.
Ja.
De meer gereguleerde omgeving zoals banking moet natuurlijk heel veel protocolair gebeuren vooraf. Zijn ze heel terughoudend in het experimenteren en nieuwe dingen omarmen.
Ja.
En nu kunnen we, om even simpel te zeggen, helemaal losgaan. En dat merk je ook wel, dat voor technische mensen ook wel heel leuk is om te doen.
Ja, en die helpen je nu dan om over te gaan naar Azure?
Ja, nieuwe cloudomgeving. Ja.
En dan is een soort snoepwinkel, omschrijf eens dan hoe jij dan zo'n proces begeleidt. Zeg je dan, jongens, nou, je hebt een blanco A4'tje, gaan we shoppen in die snoepwinkel? Of?
Ja, nee, dat zou het liefst zou je bij elk project de luxe hebben om van tevoren goed met de klant mee te denken over de strategie en hoe je het wil doen en het team te vormen. Nou was deze klant al bezig met die transformatie en dat is niet helemaal, dat liep op een gegeven moment niet meer helemaal goed. Maar uiteindelijk, je kan je voorstellen, we hebben het hier niet over een paar softwareproducten of twee databases, maar gewoon echt een complete analytics-omgeving die van A naar B moet. Dus er gaat best wel veel geld en investering mee gemoeid. Dus we zijn eigenlijk midden in die stroom terechtgekomen en om die klant te helpen. En dan begin je inderdaad wel even met kort kijken van waar staan we, waar willen we heen. En dan probeer je natuurlijk ook zo snel mogelijk gewoon een team te bouwen. Ja, een programmaorganisatie, het is vrij significant, we zitten daar met 60 mensen.
Mm.
Om zo goed mogelijk dat doel te bereiken. Dus
ja.
En die strategie was er bepaald, de architectuur of de referentiearchitectuur was er al. En het is natuurlijk best wel ruimte om dat nog wat te optimaliseren en advies op te geven. En verder is het ook gewoon zorgen dat we die doelen behalen. En dat ook de licenties bijvoorbeeld van zo'n vorige cloud provider ook opgezegd kunnen worden.
Ja.
Want dan zit je daar ook weer gewoon x termijn aan vast.
En zijn jullie al over?
Nee.
Dat lijkt me ook spannend. Als je op een gegeven ogenblik zegt, oké, we kunnen nu niet meer terug.
Nee, dit zijn in principe programma's die meerdere jaren duren. Hè? En ze waren al een tijdje onderweg. En de deadline is nu begin volgend jaar.
Ja.
Dus ja.
Ja, en dan is het Microsoft.
Moet ook zo weg, want
moet erover. Lift and shift. Hey, en dan is
het
nu.
Dat is niet lift and shift. Dat is wel interessant, ook voor de mensen die dat niet precies het begrip kennen. Bij lift and shift gaan we ervan uit dat je een omgeving eigenlijk as is min of meer overzet naar iets anders. Terwijl dat nu eigenlijk niet meer heel gangbaar is. Het gebeurt natuurlijk nog wel, als je daar hele snel en quick win mee kan halen. Maar natuurlijk als je overgaat naar een andere cloud provider, heb je natuurlijk ook de kans om even opnieuw te kijken van wat is je architectuur? Hoe wil je omgaan met het opslag van data, transformatie, inzicht, die KPI's, dat soort zaken.
Ja.
En dus er zit ook een hele optimalisatieslag in. En wat je dan typisch eigenlijk doet, is je kijkt van je hebt de oude spullenboel. Wat wil je daarvan houden? Of kan je daar ook een deel van decommissionen, zeg maar afstand van doen? Wil je een deel gewoon opnieuw bouwen? En er zal natuurlijk altijd een klein deel zijn wat al perfect is, of heel goed genoeg. Dat kan je dan één op één overzetten.
Ja.
Ja.
Ja. Had jij ook een rol in dit project?
Nee, dat niet.
Oké.
Nee.
Er lopen ook gewoon projecten naast elkaar, kan me voorstellen. Wanneer weet de organisatie, nu moeten we Gina inschakelen?
Als we dus iemand nodig hebben die ze kan helpen bij Agile.
Oh ja.
Dus daar ben ik eigenlijk voor.
Ja, en dat is ook wel eens in een cloud situatie.
Zou kunnen inderdaad. Bijvoorbeeld een collega van mij die vervult nu de rol van Scrum Master in het team van Erin. En waarschijnlijk als ik niet al op een project had gezeten, misschien had ik het ook wel kunnen doen.
Ja.
Dus soms moet je gewoon keuzes maken. We hebben heel veel projecten die je kunt doen. Dus als je dan meestal word je dan gebeld van, dit is een opportunity, lijkt je het leuk, ja of nee. Dan kun je daarin zeg maar die afweging maken van waar ga ik voor. Dus soms ga je voor een andere industrie om toch wat andere ervaring op te doen. Soms kun je gewoon voor een project gaan waarvoor je wordt gebeld.
En je wordt dan gebeld of is er ook een soort intranet waarbij je kan zien wat voor projecten er lopen dat je ergens op solliciteert?
En dat niet, maar je wordt wel echt eerst gebeld. Dus mensen moeten echt aan je denken. Dus het is best wel belangrijk dat je een bepaald brand hebt binnen het bedrijf. Zodat mensen weten, oké, waarvoor moet ik Gina bellen?
Ja.
Op zich heb ik wel een soort van brand. Want dat ik veel van agile weet, dat ik veel ervaring heb opgedaan. Dus voor dat soort rollen word ik ook wel opgebeld. En dan overleg van, je lijkt het je leuk, ja of nee.
Ja.
En dat is natuurlijk ook een beetje wat je ambities zijn. Want je hebt mensen die je graag helemaal willen toeleggen op iets. Een bepaalde architectuur of als scrum master. Dan is het natuurlijk goed voor je carrière als je heel veel rollen vervult die dat zijn.
Ja.
Soms wil je natuurlijk ook, heb je andere doelstellingen in je carrière. En wil je eigenlijk rollen pakken die net buiten je comfortzone liggen. Of meer in lijn liggen met waar je naartoe groeit.
Ja.
In het geval van Gina was dat meer als agile coach. Dus in het huidige project is ze echt een coach en niet een scrum master. Dus niet in die zin een teamlead.
En in hoeverre kan je dan inderdaad bij EY aankloppen van ik wil deze richting op, support mij hierin?
Als werknemer of als klant?
Werknemer.
Dus waar we altijd natuurlijk naar kijken is als soms, en heel, dat is af en toe heel erg ongelukkig, want wij groeien heel hard en hebben heel hard mensen nodig. En soms heb je echt toptalent die bij ons solliciteert en denk ja, die wil ik echt hebben. Maar als het niet in lijn is met wat we doen, onze dienstverlening of waar we naartoe willen groeien, dan houdt dat daar wel op. Dus je wil ook niet mensen aan de lijntje houden. En vice versa. Hè. Dus als mensen uiteindelijk bedenken dat ze een ander pad op willen. En dat ik kan niet iets forceren. Dus, maar we willen wel zoveel mogelijk dat faciliteren. Hè. Want als je gewoon talent in je organisatie hebt. En wat Gina het over heeft, dat brand en je netwerk. Dat is super waardevol. En dan zie je toch vaak dat je een profiel ontwikkelt. Wat binnen je netwerk altijd wel succesvol is. Dus in die zin is er heel veel ruimte. Ja. Ja.
Ik wil met jullie ook even naar de toekomst kijken. Ik hoorde net al dat je geen glazen bol hebt, maar dat snap ik. Maar gewoon, wat zijn wel belangrijke trends die jij op dit moment ziet, Gina? Wat is een belangrijke ontwikkeling?
Wat nu al veel speelt bij klanten, is ook wel hyperpersonalisatie. Dus echt dat er... klanten die bieden tegenwoordig steeds meer de services digitaal aan. Hè? Ze willen af van dat offline service aanbieden. Dus ze gaan nu echt over op digitale services. Maar het is nogal belangrijk om te kijken van hoe kunnen we dan de juiste service of diensten nog verlenen aan de klant. Dus je moet echt de klant gaan begrijpen.
Ja.
Dus je ziet echt dat bedrijven daar heel veel aan het investeren zijn. Om juist zeg maar nog die klanten te behouden. Dus zeg ik zoals het woord zegt, hyperpersonalisatie, echt
dat
diensten.
Bijna NS1, dat je echt een persoonlijke ervaring hebt bij een dienst of een product.
Ja, inderdaad. Dus bewijs van bijvoorbeeld in een als je bij een verzekering zit of een investeringsbank bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat zij echt weten van Gina is bijvoorbeeld heel erg risicoavers. Dus dan moeten we eigenlijk vooral services aanbieden waar weinig risico aan vast zit.
Ja.
En daarmee zeg maar interesse werken. Maar dat is dus best wel een moeilijk proces. Want je moet dus echt je klanten begrijpen. En daar heb je hele goede marketeers voor nodig.
Ja.
Maar je ziet wel dat bedrijven daar steeds mee aan het investeren zijn.
Heb je marketeers nodig of data?
Allebei. Marketeers die weten wat ze met de data aan moeten.
Ja.
En wat je ook wel veel ziet is dus dat bedrijven heel veel dure softwarepakketten in huis halen. En die kost heel veel geld. Maar de mensen weten niet zo goed wat ze ermee aan moeten, zeg maar. Dus daar valt ook nog wel veel winst te behalen. Dat marketeers of de juiste mensen daarin worden opgeleid om juist gebruik te maken van die softwarepakketten.
Ja.
Dus daar dat is wel iets wat veel gaat spelen ook. Veel speelt ook bij klanten.
En hyperpersonalisatie, dat gaat dus verder dan klanten die dit kochten, kocht ook dat. Hè? Want dat is nog vrij grof. Maar dit is echt, Jim, luister. Dit hebben we voor jou geselecteerd.
Precies,
ik ken jou beter dan dat jij jezelf kent.
Inderdaad.
Ja, dat
maar dan moet je wel goed zitten.
Ja.
Want als er dan een product staat dat ik denk van, nou jongens, jullie snappen mij helemaal niet. Dan is dat een hele grote dissatisfier.
Ja,
en het is natuurlijk interessant dat je heel veel kan meten. Zeker wat op websites gebeurt. En op het moment dat jij ergens sneller aan voorbij scrolt of swipet of whatever. Dan is dat natuurlijk wel data dat gekoppeld wordt aan jouw profiel.
Mm.
En ik wil niet de discussie van je vorige podcast helemaal herhalen. Maar dat is natuurlijk die hele cookie discussie. Hè, die aan de ene kant een soort gepercipieerd wordt als een gevaar. Maar natuurlijk ook heel functioneel kunnen zijn en de beleving kunnen verbeteren.
Ja.
Dus ik denk dat de modellen en de techniek inmiddels al lang zover zijn. Om het mensenleven een stuk makkelijker te maken. Maar dat we inderdaad nog het vertrouwen moeten hebben dat die technologieën ook dienstbaar zijn aan onszelf.
Ja. Ja, dat is mooi dat je verwijst naar die andere podcast voor de mensen die niet hebben geluisterd. Die toevallig, doe het wel. Dat is echt heel leuk. Dat gaat ook over de cookieless world en dat trackers niet meer mogen. Lijkt me, ik ben met je eens dat dit een belangrijke trend is. Maar het wordt vanuit compliance soms ook weer heel lastig gemaakt om die NS1-beleving aan te bieden.
Ja, en dan zie je dat de Nederlandse wetgeving af en toe, of Europees gezien überhaupt, wat achterloopt. En dat is niet per se heel erg dienstbaar of faciliterend voor innovatie. En dat merk je hier bijvoorbeeld ook. Ander voorbeeld, ik gooi hem er maar gewoon in. Voor dat ene sportmerk hebben we bijvoorbeeld ook gekeken naar drones inzetten voor het verplaatsen van pakketjes van A naar B.
Ja.
Maar ook bijvoorbeeld een stukje surveillance. En waar staan welke containers op de yard en dat soort zaken. Het was inmiddels wel 2 jaar geleden, maar toen was dat gewoon wettelijk niet toegestaan om dat te doen. Of heel beperkt, waardoor er weer zoveel kosten aan zaten dat het eigenlijk weer niet genoeg opleverde.
Ja.
En dat is af en toe wel jammer. Ja.
Ik krijg nu een goed beeld van jouw brand. Jij bent de man van de opkomende technologieën.
Vind ik wel erg leuk. Ja, ja zeker. Ja. Ja, ja. Ja, ja, uiteindelijk denk ik dat dat bepalend is voor Vinci in ieder geval. Heel erg moet bijdragen aan een goede toekomst en een beter werkende wereld. Wat natuurlijk ook onze payoff is. En die technologieën zijn natuurlijk, los van dat het heel leuk is, gaan ze ons ook helpen om het leven een stuk makkelijker te maken.
Ja. Ja. En hoe vind je daar een balans in? Want het drama van de visionair is dat het soms even duurt voordat hij gelijk krijgt.
Ja, ja, dat vind ik ook vrij dramatisch.
Ja, maar hoe ga je daarmee om?
Nou ja, goed, kijk, de opkomende technologie heeft natuurlijk echt de hele de radicale innovaties. Ook als je kijkt naar quantum computing en dat soort zaken die op zich al een tijdje bestaan, maar nog niet heel erg in ons dagelijks leven toepassingen hebben. En je hebt natuurlijk de opkomende technologieën zoals robotics, waar we het al even over hadden, die al wel tot op zekere hoogte geaccepteerd zijn. Nou ja, ik denk dat ik realistischer ben als ik zeg dat ik me meer richt op dat stuk. Dat zich al wel aan het bewijzen is. En daar willen we echt een rol in spelen. Dus we hebben niet de illusie dat we helemaal op de zeg maar de Gartner hype cycle aan het begin zitten om dat allemaal tot leven te brengen.
Ja.
Dus ja.
Geen bullshit bingo in dit geval. Nee.
Probeer het te minimaliseren.
Ja.
En dat is denk ik ook wel met robotics het geval. Als je het over die buzzwords hebt. Dan heb je natuurlijk de AI machine learning die je gebruikt om inzichten te hebben. Wij kijken ook wel heel erg naar de toepassing daarvan. Dus hoe kan zo'n machine learning model gewoon zorgen dat een proces beter loopt. En dat die implementeer je. En zo'n model draait ook gewoon en levert dus ook gewoon gelijk zijn waarde op. Idem dito met chatbots. Maar ook bijvoorbeeld met OCR, het scannen van documenten. En dat soort zaken. Dus we kijken wel heel erg naar de toepassing van die dingen.
Ja.
Ja.
En tot slot, de mensen die dit luisteren, die willen in instantie horen over digitale transformatie in de praktijk. Check, check. Tegelijkertijd zijn ze ook nieuwsgierig naar werken bij EY. Er staan bij jullie veel vacatures open. Mensen zijn om zich heen aan het kijken. Heb je nog een laatste tip? Hoe kunnen ze zich oriënteren? Of wanneer moeten ze het wel of wanneer moeten ze niet instappen? Gina, ik begin bij jou.
Als je het heel erg leuk vindt om bij verschillende organisaties aan de slag te gaan. Veel met verschillende type mensen wilt samenwerken. Maar ook als je het leuk vindt om elke keer nieuwe uitdagingen aan te gaan. Want dat is het wel. Want omdat je dus elke keer nieuwe projecten doet. Kijk, je zit wel ongeveer, goed, ik doe heel veel dingen in het gebied van agile. Maar de uitdaging kan elke keer anders zijn. Dus de klant is heel anders. De industrie kan anders zijn. Ja, en als dat je trekt, van oké, daar sta ik echt wel open voor. Dan ben je bij ons wel aan het juiste adres. En,
echt de afwisseling is dat.
Ja, echt wel heel veel afwisselend. Ook omdat je dus elke keer in andere teams werkt. Je hebt natuurlijk wel je vaste team. Bijvoorbeeld dat project, dat groot Intelligent Automation project bijvoorbeeld. Dat deden we ook echt met collega's uit Spanje, Polen, Italië. Dus je leert ook gewoon heel veel culturen kennen. Het is gewoon heel erg divers. En dus de uitdaging waar je eigenlijk elke keer die echt wel met open armen moet ontvangen, zeg maar. Dus dat is wel echt heel gaaf.
Never a dull day.
Nee, precies.
Erin, jouw tip?
Dit is een beetje persoonafhankelijk, denk ik. EY is een bedrijf waar heel veel ruimte is. Voor een stukje ondernemerschap. Ik ga er maar gewoon even in. En dus we zoeken echt mensen die initiatief nemen. En dat kan zijn schoolverlaters, maar ook mensen met al 10 jaar ervaring. En aan de ene kant kunnen dat echt technisch specialisten zijn, architect, goden. Aan de andere kant ook mensen die heel slim zijn met technologie, strategie. Of dat ze programma's kunnen leiden.
Zijn er architect goden?
Ja, nou ja, ik denk af en toe wel. Mensen die je hebt mensen die van de school architect zijn, met alle respect. En daar geloof ik iets minder in. En je hebt mensen die echt gewoon vanuit software engineering komen, alles hebben gezien. En ook het vermogen hebben om dat te koppelen aan organisatiedoelstellingen. En echt alles begrijpen van architectuur. Ja, dat ben ik altijd wel erg van onder de indruk. Dus die zijn er, zeker. Ja, niet heel veel, helaas. Maar
ik vind het spannend wat je zegt. Je zegt ondernemende mensen. En ik denk dat ondernemende mensen bij EY niet die directe associatie hebben.
Nee, en dat is inderdaad waarom ik het ook zeg. Dus het is wat Gino overzichtig aangaf. Het is heel belangrijk om aan je brand, maar je netwerk te werken. Als je iemand bent die het heel leuk vindt om elke dag te horen te krijgen wat hij of zij moet doen en dat doen, dan is EY niet voor jou. Mm. We zoeken echt wel mensen die iets willen opbouwen, iets willen ondernemen. En bijvoorbeeld het hele agile transformatie. Dat was 3 jaar geleden bij EY zeker niet iets wat op de radar staat. En dat hebben we als team echt opgebouwd. En nu doen we ontzettend veel werk erin. Maar dat kan alleen maar als je mensen hebt die dat willen doen, schouders eronder willen zetten en erin geloven en het ook gaan doen. Dus dat is wat te zoeken. En of je nou inderdaad van schoolbanken komt of 10 jaar ervaring hebt, bel gerust aan. Ja.
De schouders eronder en vooral lekker doorzetten. Gesproken als een echte rugbier. En daarmee is een einde gekomen aan deze podcast. Ik wil Gina en Erin bedanken voor jullie tijd en voor de gastvrijheid. En ik wil jullie bedanken voor het kijken en luisteren naar deze aflevering van EY Tech Transformers. En let op, dit is niet de enige podcastaflevering. Er zijn er meerdere. Dus ga online, zoek het op. En wil je meer weten over werken bij EY? Dat kan op werkenbij.ey.nl.
Past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.